Gemeente, een enkele mededeling. Vandaag wordt er gecollecteerd voor de kerk. Volgende week zal er, zo de Heere wil, bediening van het heiligavondmaal zijn in de morgendienst. En in de avonddienst nabetrachting en tevens ook bediening van de heilige doop. De eerste collecte volgende week is dan voor de kerk en de extra collecte voor het hospice Carlando in Dirksland. Aanstaande dinsdagavond om 19:30 hoopt de kerkenraad te vergaderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 72. De bergen zullen vrede dragen. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 55. Het 55ste hoofdstuk uit Jesaja. En na de schriftlezing zingen we het derde van Psalm 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 84, het derde vers. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor en komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Ziet, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. Ziet, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. En het volk dat u niet kende zal tot u lopen om des Heeren uw Gods wil en om des Heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw liedergedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en derwaarts niet weerkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat ze voortbrengt en uitspruit en zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht en alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Voor een distel zal een myrteboom opgaan, en het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden.
Thank you.
Gemeente, we gaan de Heere samen om zijn onmisbare zegen bidden over de bediening van zijn woord. Maar we willen tegelijkertijd ook voorbeden doen voor onze zieken. In het ziekenhuis in de Daniel den Hoed kliniek is nog altijd zuster Van den Bogert. In het ziekenhuis in Dirksland zijn in deze week opgenomen broeder Wiegel en broeder Iris de Bakker. En daar was ook een paar dagen Teunis Romein die daar een operatie onderging, maar hij is inmiddels weer thuis. Laten wij samen bidden. Heren, laten we aan de morgen van deze dag samen tot u mogen komen. En laten we uw heilig aangezicht mogen zoeken in ons gebed. En laten we dat doen mogen in het besef dat wij diep afhankelijk zijn. Dat u alleen onze helper kunt wezen in alle dingen. Als het gaat om ons aardse leven en om onze aardse noden en de voorzieningen in ons aardse leven. Maar als het om de geestelijke dingen gaat, heren, dan net zo niet meer. Dan moeten we het van u hebben. Als we vanmorgen samen zijn in uw huis, als we gaan luisteren naar uw woord, als uw woord in ons midden mag worden verkondigd, als onze aandacht gevraagd wordt voor dat heil dat in de Heere Jezus Christus is en voor het werk dat hij verricht, wat hij verricht heeft en wat hij nog verricht door zijn Heilige Geest. Als het om die dingen gaat, heren, hoe zullen we daar verstand van hebben? Hoe zullen we daar begrip voor hebben? Hoe zullen we daar inzicht in ontvangen als het ons niet van uwentwege gegeven wordt? In afhankelijkheid zien wij dan ook tot u op, o God. En doordring ons daarvan. Wij zijn van die hooggevoelende mensen. We hebben zoveel pretenties en we verwachten ook nog zoveel van onszelf. Wij zullen dit en wij doen dat. Heren, als u ons zo hoort spreken, dan moet het vaak toch ook wel voor u een zaak van verdriet zijn dat uw schepselen zich zo onafhankelijk van u opstellen en dat ze het vaak denken te kunnen doen in eigen kracht en met eigen wijsheid. Heren, maar wilt u ons daar diep van doordringen en overtuigen dat we zonder u echt niets kunnen? En dat wij daarom en voor het lichaam en voor de ziel, voor de tijd en zowel als ook voor de eeuwigheid helemaal op u zijn aangewezen. Dat zou ons ook in de rechte gebedsgestalte brengen. Te meer als we dan ook nog beseffen dat we naast afhankelijk ook nog onwaardig zijn. Dat we zondaren zijn. En dat we door onze zonden het ook allemaal verbeurd hebben. We hebben wel veel van u nodig, heren, maar we kunnen nergens rechten op laten gelden. We moeten wel in alle opzichten geholpen worden, maar elk bewijs van uw goedheid, elke zorg aan ons besteed is door ons verbeurd. Als we dat dan ook beseffen mogen, heren, door het werk van uw geest daarvan overtuigd, als we zo voor u zullen buigen als zondige schepselen, dan zullen we ook mogen hopen op verhoring, op vervulling, op genade bewijzen. Daar moet het toch van komen. Heren, daarom geef ons door uw Heilige Geest dat we onze nood en onze ellendigheid recht en grondig mogen kennen. En dat we ons waarlijk verootmoedigen zullen. We kunnen niet in de kerk zitten, we kunnen niet voor uw aangezicht komen. We kunnen niet naar de troon van uw genade toegaan als rechthebbende mensen. Heren, wilt u ons door uw geest onderwijzen in deze zaken. Maar ook in die andere dingen die gij daar tegenover geplaatst hebt. In het werk van de Heere Jezus. Wilt u ons onderwijzen in het verlossingswerk. Wilt u ons onderwijzen in dat heilgeheim van uw eeuwige zondaarsliefde. Dat gij om redenen uit uzelf besloten hebt om uit het verloren menselijk geslacht uw gemeente te vergaderen. Dat u besloten hebt om dat werk niet alleen maar aan te vatten, maar het ook te voltooien. En dat het daarom zeker is dat er een volk zalig zal worden. En dat dat werk van Christus ook volkomen is. Dat de duivel daar ook niets op af kan dingen. En dat daarom dat werk van Christus ook nooit mislukken zal of kan. En dat daarom de zaligheid van uw kerk onwrikbaar vaststaat. En dat daarom, omdat gij de getrouwe zijt, niemand ze uit uw hand zal rukken. Heren, dat zijn ook dingen die gij openbaart en die we moeten leren. Waar onze ogen voor moeten opengaan. En waar onze ziel houvast aan moet gaan krijgen. Maar, heren, ook dat is er alleen als gij het werkt. Wil ons dat door uw heilige geest dan ook schenken. Ach, heren, wilt u ons alles maar geven wat we nodig hebben. Wat gij oordeelt nuttig en nodig te zijn in ons leven. Bij aanvang en bij voortgang. En laten we u dan ook niets voorschrijven van dat u het zus moet doen of dat het zo moet gaan. Heren, gaat u uw eigen gang en doet u uw werk op uw eigen wijze. Zodat het ook alles dienen mag tot verheerlijking van uw naam. En daarin ook tot zaligheid van onze zielen. We bidden u, wees dan zo in ons midden, o God. En verheerlijk uw naam onder ons. En maak uw daden heerlijk. En wilt gij uw deugden verheerlijken. En wilt gij het ons doen zien dat het genade is als een mens behouden wordt. Dat het uw gunst, uw eeuwig welbehagen is als een mens verlost mag worden. Heren, wilt u ons door uw heilige geest onderrichten in de heilgeheimen van uw verbond. Bijzonder vragen we u dat nu we samengekomen zijn op een zondag van voorbereiding op het aanstaande zondag te vieren, heilig avondmaal. Heren, dat laatste is nog een hele week weg en dan kan er nog heel veel gebeuren. Maar als u het ons geven wilt, dan zullen we op de aanstaande rustdag de tafel des Heren mogen zien aangericht in het midden der gemeente. En op die viering van het sacrament zal uw volk zich toch hebben voor te bereiden. En dat dient te gaan in een weg van zelfbeproeving. Heren, leid ons door uw woord ook bij dit heilige en dit gewichtige werk op deze zondag, maar ook in de dagen die komen. Wilt u uw werk doen, Heren, ook in dat opzicht? En wilt u de schapen uw stem doen horen? En wilt u ze genade geven om u de Heere te volgen? Laat uw zegen rusten op alle arbeid in uw koninkrijk op deze dag. Wilt u uw naam groot maken over de ganse lengte en breedte van deze wereld en er nog velen trekken tot u en tot uw dienst? Een mens heeft er van nature geen zin in om u de Heere te vrezen. Hij ziet daar de waarde, het belang niet van in. Een mens kan in zijn blindheid denken dat hij zonder God ook wel door het leven kan komen en zelfs ook nog gelukkig kan zijn. Een mens kan ook denken dat hij met de godsdienst genoegen kan nemen en dat hij daarin gelukkig kan wezen. De godsdienst, maar dan wel zonder u. Heren, open ogen die nog blind zijn voor de grote waarde van u die het allerhoogst en eeuwig goed zijt. Open ogen die nog gesloten zijn voor de zaligheid van uw dienst en win er nog velen, Heren. Trek ze uit de ongerechtigheid, trek ze uit de eigen gerechtigheid. En wilt u ervoor zorgen dat uw gemeente gebouwd mag worden en bewaard zal blijven en onderhouden zal worden, zodat het haar niets aan niets zal ontbreken. Heren, wij vragen u dat u bijzonder ook gedenken wilt aan hen die niet naar de kerk kunnen. En dan onder hen speciaal aan onze zieken. We bidden u, Heren, voor zuster Van den Bogert. Ze is nu al zoveel weken in de Daniel den Hoed kliniek in Rotterdam. En ze weet ook niet hoe het nu verder gaan zal in haar leven. Denkt u aan haar, Heren, in uw ontferming. En wilt u haar bij het toenemen van de ziekte die haar lichaam heeft aangetast, zo maken dat ze haar weg op u de Heere mag wentelen en dat ze op u de Heere zal mogen vertrouwen voor tijd en eeuwigheid beide. Want die zo bij u mag schuilen, Heere, En die zijn weg op u de Heere mag wentelen. Die mag toch ook ondervinden dat gij het maken zult. Denk ook aan broeder Wiegel die onverwacht in het ziekenhuis in Dirksland moest worden opgenomen. En die daar naar alle waarschijnlijkheid ook wel enige tijd zal moeten blijven. Afhankelijk van het onderzoek dat ingesteld is. En Heere, geef dat hij zich ook aan u mag toevertrouwen en aan u mag overgeven. En dat hij in deze weg ook achter u de Heere zal mogen aankomen. Heere, betoon het dat u aan hem denkt en dat u daar ook voor hem zorgt. En geef nog genadig uitkomst. En laten wij zo ook onze broeder de Bakker aan u mogen aanbevelen, Heere. Na alles wat hij in de afgelopen weken en maanden heeft ondervonden, in de kuren die hij moest ondergaan, bleek het in de afgelopen week toch noodzakelijk dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, wilt u daar bij hem zijn en het hem in zijn ziekenkamer en op zijn ziekbed doen ondervinden. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. En er zijn er ook zoveel dingen in mijn leven onzeker. En hoe het gaan zal, weet alleen de Heere. Maar de Heere denkt aan mij. Heere, laat hem dat ook eens weten. Laat hem dat ondervinden. Dat uw oog daarover hem geopend is. En dat gij al zijn noden kent. En dat hij het alles ook in uw handen zou mogen geven, Heere. Zodat hij er echt ook vertrouwen in mag hebben dat u voor hem zorgen zult. Hoe de weg ook zijn zal. Kon het zijn, Heere, laat er nog wat gedaan mogen worden waar hij baat bij mag hebben en waar zijn leven door verlengd mag worden. U staat immers boven alles. Heere, betoon het ook in zijn leven een God van genade te willen zijn. Denk ook aan Teunis Romein die een operatie onderging. Maar Heere, hij mocht voorspoedig herstellen en hij mocht ook weer naar huis. We danken u daarvoor dat u dat met hem wel gemaakt hebt en geef hem nu zelf ook een dankbaar hart. Als het leven door u wordt gespaard en als we door u ook in een moment van operatie en van ziekte worden geholpen, dan past het ons om u de Heere daarvoor te erkennen. Niet maar een keer met woorden, maar laat zijn leven ook aan u en aan uw dienst mogen zijn gewijd. Heere, zo leggen we onze noden voor u neer. Vervult u ze, bezoek ons met uw heil, zegen ons met uw genade en hoor ons in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen uit de 63ste psalm, het tweede en het derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. Gemeente, het woord Gods voor de prediking van vanmorgen vindt u in het Hooglied, in het tweede hoofdstuk. Het Hooglied van Salomo en daarvan het tweede hoofdstuk. En daarvan weer de versen 8 en 9. Hooglied 2, vers 8 en 9. Dat is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensters, blinkende uit de traliën. Voordat we tot de bediening van het woord des Heren overgaan, gaan we samen eerst het formulier lezen, althans het eerste deel van het formulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het op dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden, en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mits gades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof vechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, het is nuttig om van tijd tot tijd ook het kleine boekje, het Hooglied van Salomo, eens op te slaan en daarin de kerkdienst in de prediking van het woord aandacht aan te geven. U weet dat het Hooglied de liefde tussen Salomo en Sulamit bezingt. Op allerlei wijze komt die liefde, dat thema van de liefde tussen die twee aan de orde. Dan weer eens is de bruidegom aan het woord, Salomo, en dan weer eens is de bruid aan het woord. En de een zingt de lof van de ander en de ander zingt de lof van de een. Dat Hooglied laat ons ook zien dat het in die liefde en in de beleving van die liefde niet altijd op hetzelfde niveau stond. Dat er verschillende tijden waren in het leven, in het liefdeleven ook tussen deze twee. Maar wat voor ons nog belangrijker is dat Hooglied van Salomo, sprekende over de liefde tussen twee mensen, tegelijkertijd ook een weergave is van de verhouding van de geestelijke relatie die er is tussen de hemelse bruidegom en zijn aardse bruidskerk. En dat we deze interpretatie van het Hooglied vasthouden, dat is omdat de Heere ook op vele andere plaatsen in zijn woord, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, de verhouding die er is tussen hem en zijn volk op aarde meer dan eens vergelijkt met een huwelijk en met de relatie van een man tegenover een vrouw en van een vrouw tegenover haar man. We vinden dat het allerduidelijkste bijvoorbeeld in de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs in het 5e hoofdstuk, waar de apostel Paulus inderdaad sprekend over het christelijke huwelijk laat zien dat christelijke huwelijk een afbeelding dient te zijn en door genade ook mag zijn van die heilige relatie tussen Christus en zijn bruidskerk. En trouwens in het Oude Testament, ik denk bijvoorbeeld aan de profetieën van Hosea, in het Oude Testament komt die gedachte van de verhouding tussen God en zijn volk als een huwelijksrelatie ook sterk naar voren. Wel, zo lezen we het Hooglied. Zo zien we Salomo als het type van de hemelse bruidegom Christus. En zo zien we de Sulamit, de bruid, als een type van de bruidskerk van de Heere Jezus Christus. En dan gaat het, als we het zo lezen, inderdaad wel over Salomo en Sulamit ook in onze tekst, maar over hun hoofden heen gaat het vanmorgen toch heel nadrukkelijk over de Heere Jezus en over zijn kerk, over zijn volk hier op aarde, het volk dat zijn volk is, omdat hij het gekocht heeft met zijn bloed. Er is tussen de Heere Jezus en zijn kerk een band. Dat is de band der liefde. En die band der liefde trekt. Ze verlangen wederzijds naar elkaars nabijheid. Zo is dat immers tussen mensen ook die elkaar lief hebben. Er is een verlangen naar elkaars nabijheid. Er is een verlangen naar elkaars gemeenschap. En zo is het tussen de Here en zijn volk ook. Er zijn ook tijden waarin die gemeenschap met elkaar wordt beleefd. Waarin de dichter, waarin Gods kind mag zeggen, het is mij goed nabij God te wezen. En waarin dat verlangen dat er in de ziel lag bevredigd wordt doordat de Here komt en doordat de Here tot het hart spreekt. Ik ben uw heil. Zo zijn er inderdaad ook tijden waarin de liefde beleefd wordt. Dat heeft de bruid in het Hooglied ook ondervonden. En daar spreekt ze van in het eerste deel van het tweede hoofdstuk van dit lied. Zie maar eens in het derde vers bijvoorbeeld. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis. En de liefde is zijn banier over mij. Dat was een goede tijd. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd, met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? Daar heb je het in andere woorden, maar toch precies hetzelfde. De genieting van de gemeenschap met God, de beleving van de liefde des Heren. Hij voert mij in het wijnhuis en zijn liefde is zijn banier over mij. Zo was het, zo heeft ze het in haar herinnering, de bruid. En dat zal ook geen leed uit haar geheugen wissen. Die tijden, die staan gemarkeerd. Die vergeet een mens zomaar niet. Een gezegende ontmoeting met de Here, opening, ruimte in het gebed. Een antwoord, een verhoring op het gebed. Een stem die spreekt uit het heilig blad. Ik ben uw heil. Dat zijn tijden die een mens niet vergeet. Dat weet ze ook nog heel goed. Ook al is het daarna veranderd. Want zo is het niet gebleven. Ze zat niet altijd onder de schaduw van die appelboom. En ze at niet altijd door van de vrucht die haar gehemelte zoet was. En ze vertoefde niet altijd onder de banier van zijn liefde. Er is een andere tijd gekomen. Er is een tijd gekomen waarin dat contact verbroken was. En waarin er een scheiding viel. En als we dan bij het achtste vers, bij onze tekst in Hooglied 2 komen, dan kun je daar zien dat er een nieuw gedeelte begint. Op dat moment zijn bruid en bruidegom niet bij elkaar. Hoe dat gekomen is, heeft zij het daar soms naar gemaakt, dat de bruidegom zich teruggetrokken heeft? Is dat omdat zij traag geweest is en onachtzaam en onopmerkzaam en misschien wel liefdeloos? Heeft zij zijn liefde niet beantwoord? Was er voor hem bij haar geen plaats? Dat zou kunnen. Dat komt inderdaad wel voor. Daar geeft het Hooglied in een paar hoofdstukken verder ook eerlijk getuigenis van. Leest u even met me mee in het vijfde hoofdstuk. Tweede vers, daar zegt de bruid, ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste, die klopte, was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Dat zegt hij, als hij buiten de deur staat, en als hij geklopt heeft, en als hij vraagt om binnengelaten te worden, en zij zegt, ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zou ik hem weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zou ik ze weer bezoedelen? Ze liet hem buiten staan. Er was geen plaats voor hem bij haar. En dan, je ziet dat in hoofdstuk 5, mijn liefste trok zijn hand van het gat van de deur en hij vertrekt. Zo kan er een scheiding ontstaan tussen de Here en zijn volk. Zo gebeurt het ook. Als ze te lui en te traag en te geesteloos en te ingezonken en te wereldgelijkvormig zijn geworden, zodat er geen plaats meer is voor de Here en voor zijn liefde. Of dat in hoofdstuk 2 ook het geval is, ik zeg niet dat het niet mogelijk is, maar ik betwijfel het. Zo ingezonken is ze hier nu toch ook weer niet, zo komt mij voor. Want het kan ook wezen dat de bruidegom wel eens andere motieven heeft om zich terug te trekken. Hij stelt haar liefde ook wel eens op de proef. Hij wil haar liefde naar hem ook wel eens testen. En hij wil door zich een ogenblik terug te trekken en afwezig te zijn, haar verlangen naar hem opnieuw opwekken. Ook dat komt voor in de relatie tussen de Here en zijn volk. Dan zijn er niet zozeer aanwijsbare oorzaken zoals in hoofdstuk 5. Ik heb mijn rok uitgetogen, ik trek hem ook niet meer aan. Ik heb mijn voeten gewassen, ik zal ze ook niet weer vuil maken. Met andere woorden, gaat u maar weer weg. Dat zijn aanwijsbare oorzaken, maar zo is het niet altijd in de relatie tussen de Here en zijn kerk. De Here kan er ook wel eens hele wijze bedoelingen mee hebben. Om, zoals ik zei, die liefde weer op te wekken, dat verlangen weer levendig te maken. Het mag ook geen sleur worden in de omgang tussen hem en zijn volk. De glans moet er aan blijven, het moet nieuw blijven. En je ziet vaak, dat zie je onder mensen ook, dat er vaak wel sleur komt in de verkering en in het huwelijksleven. En dat de glans eraf gaat. Helaas. Helaas kan dat in het geestelijke leven ook zo zijn. Dat de glans eraf gaat. En dat het dof gaat worden. En dat wil de Here niet. Hij wil het mooi hebben. Hij wil het rijk. Hij wil het als een wonder doen beleven. Dat er gemeenschap is tussen hem en zijn zondaarsvolk. Maar als hij zich dan terugtrekt en als hij dat doet met de bedoeling om haar liefde als het ware opnieuw op te wekken, haar verlangen opnieuw levendig te maken, dan komt ze tot de ontdekking dat er aan haar kant toch inderdaad, al zijn het dan geen aanwijsbare oorzaken in dat geval, maar dat er aan haar kant toch wel heel wat ontbreekt nog. En dat er dan toch ook vaak nog heel wat zit, waardoor ze aan de aarde vastzit. Wel, ik heb het vermoeden dat het zo was bij haar in deze situatie. Ze heeft goede tijden gehad, we zagen dat, vers 4 en vers 3. Maar met die goede tijden, met die rijke ervaringen, kan ze het toch niet doen. Die liggen er wel. En die zijn ook wel echt. En daar hoef je dan ook niet aan te twijfelen. Dat was van God. Dat was echt van de Here. Maar je kunt daar niet altijd uit leven. Het gaat ook niet om die ontmoetingen. Het gaat ook niet om die ervaringen tenslotte. Het gaat ook niet om die tijden die ze beleefd hebben. Het moet meer en meer in het leven van Gods kerk gaan om hem, de bruidegom. En dat moet ze meer en meer leren. En dat is in het leven van Gods kinderen ook meer en meer noodzakelijk. Geef mij Jezus, de borg, de bruidegom. En nu lees ik uit het hele tekstverband, ook uit de woorden van onze tekst met name af, dat haar hart bij hem is. Dat is in hoofdstuk 5 niet zo. Ik sliep maar mijn hart waakte, maar dat hart was niet bij hem. Want als hij komt dan kan hij weer gaan ook. Maar hier in hoofdstuk 2 is, ondanks de scheiding, haar hart wel bij hem. En hij heeft kennelijk zijn doel bereikt. Haar liefde is wakker geworden. Haar verlangen is levendig geworden. En ze is aan hem gaan denken. En ze is naar hem gaan uitzien. Ze heeft hem gemist. En zo heeft ze die afwezigheid van de bruidegom ervaren als een beproeving. En wat heeft ze er naar uitgezien dat hij weer terug zou komen. Ze kan het niet zonder hem stellen. Juist het feit dat hij er niet was, dat ze zijn stem niet hoorde, dat heeft in haar het verlangen gewekt naar de terugkeer van hem. Want ze voelt goed genoeg van binnen hoezeer ze aan hem verbonden is en dat ze hem niet missen kan. En dat gemis van zijn nabijheid is nu een prikkel geworden om des te sterker naar hem te verlangen. Kent u dat? Het missen van de gemeenschap van de Heer. Het een tijd lang niet horen van zijn stem. En toch de betrekking op hem. En toch de liefde tot hem. Doet dat niet verlangen naar zijn komst? Doet dat niet uitzien, rijkhalzend uitzien tenslotte naar zijn komst? Is dat niet de prikkel om gedurig te waken aan zijn poorten en te bidden, kom Heer Jezus? Dat hij van zijn kant contact zou zoeken, dat hij van zijn kant tot haar zou komen. Maar waarom gaat zij dan niet naar hem? Als dat verlangen er zo is. Waarom gaat ze dan niet naar hem? Er zit wat tussenin. De tekst spreekt van bergen en van heuvels. En die houden haar tegen. Daar kan zij niet overheen. Er zijn, en dat heeft ze ontdekt, hindernissen. En nu moet hij van zijn kant daar overheen komen. Anders komen ze nooit meer bij elkaar. Ze staan haar in de weg. En als ze hem nu maar niet in de weg staan. En is het niet zo? Zijn er geen bergen en heuvels? Zijn er geen dingen die scheiding maken? Dat was al zo toen de Heer Jezus moest komen naar deze wereld om het heil te verwerven. Wat zijn er in bergen van zonde en schuld tussen God en de zondaar? En wat kan een mens daaraan doen? Daar komt hij niet overheen. En die bergen breekt hij niet af. Die schuld die hij gemaakt heeft, die vermindert hij niet. Hij kan ze wel dagelijks meerder maken, maar hij kan er niet aan denken om die schuld af te betalen. O, er ligt zoveel tussen God en de zondaar in. En als de Heere daar je ogen voor gaat openen, voor het eerst of bij vernieuwing, dan zou een mens inderdaad wel eens nabij de wanhoop kunnen worden van dit komt nooit meer goed. Als de Heere dan zijn evangelie niet zou geven. En als de Heere dan niet zou spreken van hem die gekomen is om al die ongerechtigheden op zich te nemen. En als de Heere door dat evangelie dan toch geen hoop in de ziel zou wekken. Dat terwille van het werk van Christus het nu toch nog wel goed kan maken. Waar zou een mens het dan moeten zoeken? En wat heeft de Heere er veel voor moeten doen? Om die scheidingmakende bergen van zonde en ongerechtigheid weg te nemen. Maar niet alleen als het gaat om de verwerving van het heil. Anders gezegd om wat de Heere Jezus op Golgotha moest doen. In het geven van zijn leven, in het offeren van zijn bloed. Niet alleen in dat opzicht heeft hij met bergen te maken gekregen. Bergen die scheiding maken. Er ligt ook als hij het heil aan het zondaarshart gaat toepassen. Vaak nog zoveel tussen hem en die zondaar in. En in het leven der genade wordt ook nog zo vaak beleefd dat er dingen zijn die scheiding maken. Ook nadat we de Here hebben leren kennen. Ook nadat wij, net als die bruid, wel eens onder de banier van zijn liefde hebben mogen verkeren. Ook nadat we wel eens in de schaduw van die appelboom hebben mogen zitten. Dan nog zijn er zo vaak weer dingen die scheiding maken. En wat is dan keer op keer de waarachtige bekering nodig? Wat is die bruid soms ontrouw? Afgedacht nog van die traagheid waar het in hoofdstuk 5 over gaat en die geesteloosheid en dat aan jezelf genoeg hebben. Wat zijn er ook nog vaak andere situaties waar de Heere geen genoegen mee kan nemen, die hem tot oneer zijn. En dan kan de bruid niet net doen alsof het allemaal zo goed is. Dan moet er een moment komen dat ze eerlijk gaat worden. En dat ze schuld gaat belijden. En dat er opruiming plaatsvindt. Dat ze zich bewust is van die bergen waar de bruidegom overheen moet komen. En daarom is er voor Christus kerk altijd reden om zich steeds weer voor de Here te verootmoedigen, bedenkende hoe groot de zonde en de ellende is. Altijd reden om zich te verfoeien voor God in stof en as. Geen wonder dan ook dat het avondmaalsformulier, als het over de plichten van de zelfbeproeving en het zelfonderzoek gaat, allereerst op deze plicht wijst. Een iegelijk bedenken bij zichzelf, waardoor het komt dat er weer bergen en heuvels liggen. En eigenlijk bedenken waardoor het komt dat er scheiding komt tussen de Here en zijn volk. En eigenlijk bedenken dat de schuld bij hem ligt of bij haar. En eigenlijk bedenken bij zichzelf dat hij er oorzaak voor gegeven heeft. En dat er op allerlei manieren iedere keer weer van die situaties gaan komen in het leven. Dat de gemeenschap wordt gestoord. Terwijl toch, en dat zal in de zelfbeproeving ook in het zichzelf verfoeiende ondertoon mogen zijn. Terwijl toch dat hart naar hem uitgaat. Dat maakt de zelfbeproeving ook tot een zware zaak. En dat maakt de ontdekking van aanwezige zonde en ongerechtigheid ook tot zo'n verdrietige zaak. Daardoor ontstaat er ook geween. Vanwege het feit wij hebben tegen een goeddoend God gezondigd. We hebben tegen een zaligmaker gezondigd die ons nooit reden gegeven heeft. Dat we ons van hem zouden afkeren en dat we hem zouden vergeten. En dat we het zonder hem zouden stellen. Juist als toch dwars onder alles door de liefde blijft trekken en het verlangen opgewekt wordt. En het verlangen weer levendig is. Maar wij niet weten hoe we ooit weer tot hem zullen kunnen komen. En dan het wonder. Dan het wonder dat de bruidegom zijn bruid ook niet vergeten is. Wat hij ook op ter aan te merken heeft en wat er ook allemaal is. En wat hij ook weer allemaal zal moeten ondernemen over die bergen en over die heuvels heen komen. Hij is haar niet vergeten. Hij is aan haar blijven denken. En nu blijkt dat het hernieuwde contact van hem uitgaat. Ze stelt het zo voor hier in datgene wat zij hier zegt, want in onze tekst is zij aan het woord, dat ze ergens in huis zit. Achter de gesloten deur. Achter de dichte ramen. En voor de ramen zijn ook nog tralies aangebracht, een soort rasterwerk, waardoor het in huis, begrijpt u wel, ook nog wel wat schemerig geworden is. Van buitenaf kan je ook niet goed zien wat er nou van binnen allemaal plaatsvindt. Daar zit ze, in het schemerduister, achter de gesloten deur, achter de dichte ramen, achter de tralies. En ineens kijkt ze op. Want ze heeft wat gehoord. Een stem. Een stem die ze herkent. Dat is zijn stem. Ja, dat is zijn stem. Want zoals de Heere Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij. De schapen kennen namelijk de stem van de herder. Zo is het bij haar ook. Zou zij de stem van haar liefste niet kennen? Hij heeft tot haar gesproken. Hij heeft haar gesproken van zijn liefde. Toen de banier, zijn liefde over haar was. En die stem vergeet ze nooit. En nu hoort ze die stem opnieuw. En voordat ze er erg in heeft, heeft ze het nog hardop gezegd ook. Dat is de stem van mijn liefste. Komt hij dan toch? En dan staat ze op en dan gaat ze naar buiten kijken. En ze ziet hem. Ze ziet hem maar eerst nog in de verte. En ze ziet dat hij komt. En ze ziet dat hij met haast komt. Hij is net als een ree of als een welp van de herten. Die met grote sprongen voortsnelt. Zo ziet ze hem komen. En dan weet ze het. Hij verlangt ook naar haar. Anders zou hij zo'n haast niet maken. Hij heeft toch nog liefde voor mij. Want anders zou hij niet komen. Zo was hij vroeger ook gekomen. Toen hij haar opzocht voor de eerste keer. En toen hij haar zijn liefde verklaarde. En nu wat er ook allemaal gebeurd mag zijn, nu blijkt die liefde er nog te wezen. En nu komt hij opnieuw. En zoals het de eerste keer van hem uitging, zo gaat het ook nu weer van hem uit. En zo zal het ook altijd wel van hem uit moeten gaan. En als ze hem zo ziet en als ze zijn stem zo gehoord heeft, dan springt haar hart op van vreugde. Die ontdekking, hij is me niet vergeten. Ook al heb ik bergen en heuvels ertussenin gezet die scheiding maken. Ze staan hem niet in de weg. Ik weet niet naar hem te komen, maar hij weet wel naar mij te komen. Als een ree of als een hertenwelp springt hij over die bergen heen en komt hij naar haar toe. En niet alleen blijkt daaruit dat zijn liefde er nog is en dat zijn hart nog naar haar uitgaat. Het blijkt ook uit de vertrouwelijke manier waarop hij met haar omgaat. Want hij komt snel dichterbij en als hij dichterbij gekomen is, dan gedraagt hij zich niet zoals een vreemde zich zou hebben gedragen. Want hij is geen vreemde. Een vreemde zou op de deur geklopt hebben. Dat doet hij dit keer niet. Hij blijft, zo ziet ze, even staan achter de muur. De muur die om dat huis en dat terrein waar dat huis op stond, neem ik aan, gebouwd was. Even blijft hij daar achter staan. Maar dat is maar een ogenblik. En dan komt hij dichterbij. En dan kijkt hij door het venster. Dan blikt hij door die tralie, door dat rasterwerk heen. Hij doet als een goede bekende, die niet aan de bel drukt, maar die even op het raam tikt. Dat doe je niet als vreemde als je bij een onbekende komt. Maar dat kun je wel doen als je thuis komt, even op het raam tikken. Zoals een goede kennis dat doet, of een vriend. Want hij komt niet bij een vreemde. En hij is voor haar geen onbekende. Hij komt bij zijn bruid op bezoek. Wat een genade. Ze verlangde naar hem. Maar ze wist niet hoe het weer ooit goed zou komen. Maar nu blijkt dat ze niet eens hoeft te komen. Want ze zag hem komen. En nu staat hij al bij het raam. En nu kijkt hij naar binnen. En hij kan er kennelijk niet eens op wachten, totdat de deur voor haar of voor hem open gaat en totdat hij binnen kan komen. Hij wil, terwijl hij nog buiten staat, terstond een blik van haar opvangen. Haar terstond zien. En voordat hij binnen is, spreekt hij haar ook al toe. De deur is nog niet eens open en dan zegt hij al tegen haar, mijn liefste, antwoord en zeg tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. En wat een lieflijke, wat een tere woorden gebruikt hij daar als hij haar zo aanspreekt, mijn vriendin, mijn schone. En als hij haar gaat argumenteren, de winter is voorbij, de plasregen is over, het is voorjaar geworden, de bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, de vijgenboom brengt jonge vijgjes voort. Sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. En wat getuigt dat alles van wat ze al gezien had toen ze hem zo aan zag komen snellen. En wat getuigt dat alles van wat ze ook in hem gezien had toen hij door het raam heen naar binnen keek. En toen ze zijn gezicht tegen dat traliewerk als het ware gedrukt zag om haar te zien. Het getuigt van zijn verlangen, van zijn liefdesverlangen. Naar haar. Is het zo niet altijd? Oh ja, ik weet, het is waar. De naam Christen weet van deze dingen niks af. Mensen die de naam hebben en alleen maar de naam dat ze Christen zijn. En die daar voor zichzelf ook wel een genoeg aan hebben. En die vinden dat dat ook wel nog, ja, genoeg is. Die weten van deze ervaringen, van deze belevingen, niets af. Van tijden van gemis, nee hoor. Van het inleven van de onmogelijkheid om tot de Here te komen en zijn gemeenschap te genieten. Ze kunnen altijd tot de Here. En ze hebben altijd geloof. En ze hebben altijd een gebed. Het is altijd gereed in het leven van de naam Christen. Ze kunnen altijd, zonder veel moeite, avondmaal vieren. De dingen liggen toch goed? De dingen liggen toch goed tussen de Here en hun ziel? En dat er bergen kunnen zijn en dat er scheiding veroorzaakt wordt. Ach ja, natuurlijk, dat kan ook wel. Maar je beleidt je zonde toch en je gelooft toch in de vergeving van zonde. En die bergen zijn weer weg. Is het zo bij u? Geef er dan niet zo heel veel voor. Want God geeft daar ook niet veel voor. Dat is niet zijn werk. Dat is ons werk. Dat is geen kennis aan God en aan Christus. Dat is een beetje godsdienst. En dan kun je het niet meer redden bij God. Daar kun je ook niet meer avondmaal vieren. Maar waar Gods werk waarlijk is, daar weet men van de dingen waar de bruid weet van had. En waar de bruid ondervinding van heeft. Daar weet men ook van gemis. En daar weet men van verdriet, vanwege die scheiding. En vanwege de onmacht om dat ongedaan te maken. En daar wordt beleefd het verlangen, maar tegelijkertijd het machteloze in het verlangen. Ik maak het niet meer goed. En het komt van mijn kant nooit meer goed. Daar wordt ook beleefd de inleving van eigen onmogelijkheden. Onmogelijkheden. Want je kunt het wel opbreken, de relatie. En je kunt het wel verstoren. En dan hoeft dat nog niet eens met allerlei gruwelstukken te zijn. Maar gewoon de sleur. Gewoon de onachtzaamheid. Maar je kunt het nooit meer herstellen. En dan wordt het ook een onmogelijkheid. En dan de herinnering, als die er mag zijn, aan de tijden van de liefde was zijn banier over mij. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Ja, ja. Dat zal dan wel geleid worden moeten zijn. Want zo kom je er niet. En zo kun je ook niet op de nodiging die tot de Here, tot het volk des Heren uitgaat om aan zijn tafel te komen, ingaan en daaraan voldoen. Want je durft het niet eens meer te geloven dat de Here het tegen je zegt. Daarom is avondmaal vieren in zulke omstandigheden ook een heel ding. En we zijn vervuld met vrees, want er ligt een scheiding, er zit wat tussen. En er ontbreekt zoveel. Wij kunnen er niet bij. Dat heeft David ondervonden, hij zegt het op een andere manier in de 61ste psalm. Leid mij op een rots die mij te hoog zou zijn. Te hoog. Ik kan er niet bij. Het is te heilig. Het is te onbereikbaar. Het is ook het heilige avondmaal. En het is de tafel van de heilige God. En de heilige gastheer. En wat is nou nodig? Wat er in het leven van die bruid in Hoogelied 2 nodig was. Dat hij komt. Dat hij de kloof dempt. Dat hij de afstand overbrugt. Dat hij spreekt. En dan het wonder. Als hij dat gaat doen, herken je het. Want het is geen vreemde. Dat is de stem van mijn liefste. En dan staat ze op en dan wordt het al anders. Kijk, ik zei zo pas, de Heer Jezus zegt dat in Johannes 10, in de gelijkenis, die uitgebreide gelijkenis van de herder en zijn schapen. Schapen zijn geen vreemden van de herder. En de herder is geen vreemde voor de schapen meer. Ze hebben hem leren kennen. Hij is bij hen geweest in het uur van het gevaar. Hij heeft hen gevonden toen ze daar lagen, op de vlakte van het veld en toen ze niet verder konden. En ze hebben voor het eerst zijn stem gehoord. En ze hebben zijn liefderijke handen gevoeld, die hen verzorgden. En ze hebben uit zijn volheid mogen ontvangen in beginsel genade voor genade. En hij heeft tot hen gezegd en gesproken dat hij barmhartig en genadig is. En ze hebben zijn milde handen gevoeld, zijn milde ogen gezien. En als hij die stem weer gebruikt, dan is er een moment van herkenning. Dat is hij. Dat is nodig. Ook in de voorbereidingsweek. Die stem met macht, die stem die spreekt van liefde, die stem die wat uitwerkt. En dan ligt daar tegelijkertijd ook de grond in om te komen. Dan zegt hij het, sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. En nog een keer, sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. Dan ligt daar ook de vrijmoedigheid in. Niet in onze gestalte. Want in dat gestaltelijke leven kan het wel eens helemaal overhoop liggen. Daar kun je soms helemaal niks meer van maken. Dan kun je je zo ongelukkig, zo ellendig, zo vereenzaamd, zo vergeten voelen. Dat je vreest, ik kom nog eens een keer om. En zo kan het sacrament ook voor ons zijn. Vroeger, ja, er zijn tijden geweest. En misschien zijn er die dat met me mee kunnen zeggen. En die dat beamen. En ongetwijfeld zullen er zijn die in de omgang met de Heere die tijden gekend hebben. Vroeger aangezeten aan de tafel des Heeren. En met vrucht gegeten van het gebroken brood. En met verwondering en aanbidding gezien op dat wonder dat Christus zichzelf tot in de dood heeft willen vernederen voor een schuldig volk. Maar sindsdien is er weer zoveel gebeurd. Dat nooit had mogen gebeuren. Sindsdien zijn we zo van onze plaats geraakt. Sindsdien hebben we met smart moeten ondervinden dat we ons met zulke ijver niet begeven om God te dienen als we wel schuldig zijn. Sindsdien hebben we moeten ervaren dat we onze klederen bezoedeld hebben met het stof van de zonde. En dus is het weer afhankelijk van een hernieuwd bezoek van hem. En waar het nou echt is, daar komt dat bezoek. Vroeg of laat. De ziel kan er naar uitgaan. Het kan zo gaan spannen in de ziel. Zo, dat verlangen kan zo levendig worden, dat de bruid op een gegeven ogenblik zegt, ik ben krank van liefde. Maar hij komt op zijn tijd. En als hij dat doet, en als hij, zo zei ik zo pas, zijn stem gaat gebruiken, dan is daar het moment van de herkenning. Wat een wonder. En zo is het dan ook, beleefd als een wonder. Hij komt toch weer tot mij. Over de bergen heen. En over de heuvels heen. Hij komt. En hij kijkt door het raam. En hij zegt, sta op. Horen we die stem? Zou u hem herkennen als hij zo tot u sprak in deze week? Herkennen, dat kan alleen als je hem al eerder hebt leren kennen. Zou u hem herkennen? En zou u zich bij hem op uw gemak voelen? Bij die heilige. En bij die rechtvaardige God. Bij die heilige gastheer. Is het zo dat we er niet meer buiten kunnen? Dat onze ziel hongert en dorst naar zijn gerechtigheid. De stem klinkt. Het is de stem van de liefste. En hij spreekt tot zijn geliefde. Kijkt u maar naar dat ene woordje. Waar die relatie in tot uitdrukking komt. Dat is de stem van mijn liefste. Mijn liefste. En om daar nu werkzaamheden mee te hebben. Geloofs- en gebedswerkzaamheden. Ook in de week van voorbereiding. Gemeente, dat is de zaak waar het op aankomt. Amen. We zingen Psalm 138, het derde vers. Laten wij samen danken. Getrouwe God, wij danken uw grote naam dat we nog weer in uw huis mochten zijn en dat uw woord ons nog weer mocht worden verkondigd. Laat het zijn werk mogen doen, zijn vrucht mogen dragen en laat het mee mogen dienen, Heren, om ons in de week van voorbereiding voor uw heilig aangezicht te onderzoeken, te beproeven. Laat uw geest het gebruiken, Heere, uw woord, om ons ware wijsheid te leren. En dan weet u wie we zijn. Dan weet u ook hoe onze verhouding tot u is. Dan weet u, Heere, waar het waarheid in het binnenste is. Daar zoekt u naar en dat herkent u ook. Als dat er zijn mag, waarheid in het binnenste. En dan weet u ook dat waar dat zo zijn kan, de dingen toch nog weer zo overhoop kunnen liggen. En dat een voorbereidingszondag alleen al vrees en schrik kan veroorzaken, want dan komt het er weer op aan. En dan moeten we bereid zijn. Heere, wilt u komen? Want als gij komt, dan brengt u ook alles wat nodig is mee. De dichter zegt, uw komst is het die mijn heil volmaakt. En zo is het ook. Als u uw volk weer bezoekt en als u weer spreekt en als ze de stem weer mogen horen, o Heere, dan wordt het zo weer heel anders. Wilt u dat geven? En wilt u zo uw volk ook toebereiden en voorbereiden op de ontmoeting met u aan uw tafel? En laat het zo een gezegende week mogen zijn, Heere, van werkzaamheden aan uw genadetroon, die ook vruchten mogen opleveren voor onze zielenwelstand. We bidden van u, Heere, dat degenen die deze dingen niet kennen en die aan godsdienst genoeg hebben, toch ontdekt zullen worden aan hun gemis. En degenen die zich ook niks inbeelden en zomaar echt moeten erkennen, nee, deze dingen ken ik niet, laten ze zien, Heere, dat ze toch niet gemist kunnen worden. Want buiten Jezus is geen leven, maar alleen maar een eeuwig zielsverderf. En als we niet bij de bruidskerk horen, en als we niet bij de bruidegom horen, dan hebben we geen enkele verwachting. O God, bindt dat ook op het hart van alle die onbekeerd voortleven. En wilt u uw genadewerk onder ons nog verheerlijken. Zegen ons, Heer, het verdere van deze zondag. Breng ons ook vanavond weer samen. Zegen ook onze collega, plaatselijke collega dominee Kunst, die vanmiddag zijn intree hoopt te doen in de hervormde gemeente van Sommelsdijk, wil hem daar ook tot een rijke zegen stellen. En wilt gij ook onder ons in ons dorp en onder ons volk hier ter plaatse uw koninkrijk nog genadig uitbreiden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 106e psalm en daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.